God zegen allemaal. Vorige week bracht de Raad van Kerken een document uit getiteld De Weg van Discipelschap, de omgang van de kerken met radicaal rechts gedachtegoed. En in dit document waarschuwen zij eigenlijk voor wat zij noemen radicaal rechts gedachtegoed. En het leek mij goed om te reageren op dit document. Ik denk dat er zowel mooie dingen in zitten, maar ook hele eenzijdige dingen in zitten. En daarom wil ik daarop reageren en je laten zien waarom ik denk dat dit document eenzijdig is. Ondanks dat het 11 pagina's lang is, lijkt het me goed om dit document gewoon samen door te gaan lezen. En dan zal ik reageren per alinea op datgene wat ik de moeite waard vind om op te reageren. Kijk, het risico met dit soort documenten is vaak dat er een hele hoop dingen in zitten die waar zijn, die bijbels zijn. En tegelijkertijd dat in de dingen die daarnaast gezegd worden en ook de dingen die niet gezegd worden ook wel echt zorgelijke dingen staan. We beginnen te lezen. Alinea 1, de waardigheid van ieder mens. Uitgangspunt voor kerken bij het denken en spreken over democratie en rechtsstaat is de waardigheid van ieder mens. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Ieder mens is door God geliefd en gewild om zichzelf en is daarom onschendbaar in haar of zijn waardigheid. Het is het diepe verlangen van God dat ieder mens tot zijn recht komt en kan bloeien voor zijn aangezicht. Nou, even tot zover het eerste citaat, de eerste alinea. Over het algemeen denk ik dat ik het daarmee eens ben. Je kan daar wel iets in nuanceren, maar tegelijkertijd is dit wel de basis inderdaad geweest voor het feit dat democratieën zijn ontstaan in het Westen onder invloed van het bijbelschristelijk wereldbeeld, de opvatting dat ieder mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God, dat ieder mens gelijkwaardig is en dat God de mens bepaalde rechten en vrijheden heeft gegeven als gevolg van het feit dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Dus onder invloed van een bijbelschristelijk wereldbeeld heeft inderdaad democratie en het concept van rechtsstaat zich kunnen ontwikkelen in het Westen. Nou, we lezen verder. En ik citeer. Daarom is de rechtsstaat, waarin ieder mens gelijkelijk beschermd wordt, van grote waarde. De democratie is van grote waarde. Het is de politieke orde waarin mensen als dragers van waardigheid en rechten erkend worden, waarin macht gespreid is en waarin zwakkere bescherming krijgen. Democratie doelt op een samenleving die gericht is op het gemeenschappelijk welzijn. Nou, ben ik het mee eens. Tot zover niet zoveel vreemds. We lezen verder. In de afgelopen jaren is de sympathie voor radicaal rechts gedachtegoed toegenomen. We merken dat in de samenleving en in de kerken. Het vraagt van de kerken een positiebepaling. In de eerste plaats voor de leden van de kerken en voor de leiding van de kerken, landelijk en plaatselijk. In dit rapport willen we maatschappelijke ontwikkelingen benoemen en een aanpak aanreiken voor de kerken, voor de omgang met radicaal rechts gedachtegoed en met de mensen die hier gevoelig voor zijn. Nou, ik ben zelf, ik laat me wel aanspreken hierdoor in die zin dat ik zelf ouderling ben, al vele jaren in een Roemeense kerk. Ook een kerk van, je zou kunnen zeggen, immigranten, gastarbeiders. Dus het is echt niet zo dat ik alleen maar hierop reageer vanuit mijn rol als apologeet op internet. Maar ik ben ook gewoon betrokken bij mensen die in Nederland wonen en werken die niet autochtoon Nederlands zijn. Dus het lijkt mij op zich wel gepast dat ik hier ook op reageer. Maar goed, het document waarschuwt dus eigenlijk voor wat zij nu al beginnen te noemen radicaal rechts gedachtegoed. En zij merken dat daar sympathie voor is toegenomen. Oké, nu is het natuurlijk ontzettend belangrijk en interessant om te gaan vragen wat bedoelen ze precies met radicaal rechts gedachtegoed. En dan komen we bij misschien wel een van de meest kernachtige alinea's die ik hier geel heb gearseerd. Radicaal rechts gedachtegoed is vaak niet vast omlijnd, schrijven ze. Verandert nogal eens in uitingsvormen en is vaak onderling tegenstrijdig. Maar het bevat één of meerdere van de volgende kenmerken. En nu komen de kenmerken. Er is geen innerlijke gebondenheid aan of zelfs minachting voor democratische waarden en procedures. Het hangt niet aan de waarheid en schaamt zich niet voor een leugen. Kracht en macht worden verheerlijkt, dienstbaarheid en kwetsbaarheid worden geminacht. Het heeft geen respect voor de rechtsstaat. Het is racistisch, antisemitisch en verheerlijkt masculiniteit of mannelijkheid. Het is een bedreiging voor democratie en rechtsstaat, voor minderheidsgroepen en voor zwakkeren in de samenleving. Het is daarmee ook een bedreiging voor het christelijk geloof. En dit, lieve mensen, is nogal vaag. En ik denk dat dat functioneel is. En ik denk dat het ook onbijbels is om dingen zo vaag te definiëren en een label op zo'n losse en brede manier te gebruiken en vervolgens een document daarop te gaan baseren. Want het risico is dat hier valt in theorie van alles onder. Sterker nog, hetgene wat er het eerst onder valt is de islam. En dat vind ik heel vreemd, dat ze dat zelf niet lijken te zien. Want wat zij zeggen is, radicaal rechts gedachtegoed is vaak niet vast omlijnd, verandert nogal eens in uitingsvorm, is vaak onderling tegenstrijdig, maar het bevat één of meer van de volgende kenmerken. Dus één of meer van de volgende kenmerken en je kunt al het label radicaal rechts verwachten. Maar het punt is eigenlijk dat het eerste gevaar van iets al zo vaag definiëren, is dat dus iedere mening die jou tegenstaat, zou je in theorie onder een van deze criteria kunnen vangen. En vervolgens kun jij dat term radicaal rechts gedachtegoed gebruiken als knuppel om iemand anders mee te gaan slaan. Dit is niet een christelijke manier van dingen definiëren. Dit is niet scherp genoeg. Kijk, op het moment dat jij bent tegen racisme, noem het dan racisme. Maar dit is te vaag, radicaal rechts gedachtegoed. Want het punt is dat er zijn christenen die conservatief zijn en die ook zich scharen onder conservatisme. En het lijkt erop dat met zo'n definitie van radicaal rechts gedachtegoed, dat zij zowel gewoon een valide conservatisme als radicaal rechts, als extreem rechts, allemaal scharen onder dezelfde noemer. En dit straks kunnen gebruiken als een soort knuppel om al die verschillende perspectieven mee te slaan. Iedere christen die de indruk heeft dat de wet van Mozes, Gods morele kaders, Jezus geboden, zijn grote opdracht, invloed zou moeten hebben op culturen, kunnen straks geschaard worden onder deze term radicaal rechts gedachtegoed. En dit zie je over het algemeen vaak dat gebeurt vanuit linkse politiek, vanuit het linkse denken. Zij gebruiken vaak termen als islamofobie of homofobie om iedereen met bepaalde perspectieven onder te gaan scharen als dat perspectief hen tegenstaat. En vervolgens ben je eigenlijk de discussie op het niveau van waar het over gaat aan het ontlopen. Want zo'n term is zo vaag en zo breed inzetbaar dat je eigenlijk niet langer een met chirurgische precisie interessante dialoog met elkaar kunt voeren. Dus deze term is op deze manier niet helpend. Maar wat ik net al zei, eigenlijk als we gaan kijken naar deze criteria, dan valt de islam hier als eerste onder. Want wat zijn de criteria? Er is geen innerlijke gebondenheid aan of zelfs minachting voor democratische waarden en procedures. Wel, heb je de Koran al eens gelezen? Ik denk dat heel veel mensen trouwens die dit document hebben opgesteld nooit de tijd en de moeite hebben genomen om de Koran te lezen. Ik wel. En veel christenen die zich bezighouden en ook waarschuwen voor de islam, die hebben dit gelezen. Die hebben de moeite genomen om zich te verdiepen in de Koran, in de tafsir, in de ahadith, in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Mensen die dit soort documenten opstellen, ik durf te beweren dat de meeste van hen nooit de Koran hebben gelezen. Want als ze die zouden hebben gelezen, dan zouden ze weten dat de islam en de ideologie die voortvloeit uit de Koran aan al deze criteria voldoet. Dat eigenlijk de Koran is wat zij noemen radicaal rechts gedachtegoed. Eerste criterium, er is geen innerlijke gebondenheid aan of zelfs minachting voor democratische waarden en procedures. Klopt, als je kijkt naar de Koran en de autoriteitsstructuur daarin en de uitgangspunten van sharia-wetgeving, dan is er geen innerlijke gebondenheid aan of zelfs minachting voor democratische waarden en procedures. Dus op het moment dat de islam op een gegeven moment een dominante overtuiging wordt, ideologie wordt in de samenleving, dan zie je dat democratie en bescherming van minderheden steeds meer onder druk komt te staan en op een gegeven moment ook verdwijnt. We lezen verder, het hangt niet aan de waarheid en schaamt zich niet voor de leugen. Ja, als jij christen bent en dit wordt geschreven door de Raad van Kerken, dan weet je dat de islam niet hangt aan de waarheid en zich niet schaamt voor de leugen. Dat het hele idee vanuit het Bijbels-christelijk wereldbeeld is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Hij is de Zoon van God. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is koning der koningen. En wat is het uitgangspunt van de islam? Dat God geen zoon heeft. Dat Jezus slechts een profeet is. Dat hij niet de Zoon van God is. Dat hij niet is gestorven voor onze zonde. Dat hij niet is opgestaan uit de dood. Dus het tweede criterium van radicaal rechts gedachtegoed vanuit een Bijbels-christelijk perspectief, daar voldoet de islam aan. Volgende kenmerk. Kracht en macht worden verheerlijkt. Dienstbaarheid en kwetsbaarheid worden geminacht. Dat is de islam, dat is de geschiedenis van de islam. Het heeft geen respect voor de rechtsstaat. Dat is de islam uiteindelijk. De islam heeft als uitgangspunt en als ultieme bedoeling om een islamitische staat te vestigen, om een kalifaat te vestigen waar de sharia-wetgeving het voor het zeggen heeft. We lezen verder. Het is racistisch, antisemitisch en verheerlijkt masculiniteit. Wel, ik weet niet of dat je weet hoe het zit met masculiniteit in de islam, maar vrouwen hebben daar veel minder rechten dan in het Westen op christelijke theologie gebaseerde culturen. Dus als je het hebt over verheerlijk masculiniteit, antisemitisch, wel, ik weet niet of je de Koran hebt gelezen en of dat je weet wat er is gebeurd met heel veel Joden in Arabië in de tijd van de 7e eeuw. Maar als je het hebt over antisemitisme, ja, het is vrij duidelijk dat dat voortvloeit uit de islam. Racisme, wel, ook daar kan ik van alles over zeggen. Maar het punt is, al deze kenmerken zijn één op één te leggen op de islam. He, dus, en dat noemen zij dan, dit zijn de kenmerken van radicaal rechts gedachtegoed. Maar als je je afvraagt van welke groep, welke ideologie op dit moment in Nederland voldoet het meest aan deze kenmerken, dan is dat de islam. Dus ik denk dat de Raad van Kerken eigenlijk bedoelt te zeggen met hun hele document dat islamitisch gedachtegoed, radicaal rechts gedachtegoed is, waar we voor zouden moeten waarschuwen en waar we het over moeten hebben met elkaar. Maar dat is niet helemaal de richting die ze opgaan met dit document. Nou, nog een kenmerk wat we naast islam kunnen leggen. Het is een bedreiging voor democratie en rechtsstaat, voor minderheidsgroepen en voor zwakkeren in de samenleving. Het is daarmee ook een bedreiging voor het christelijk geloof. Welke ideologie is op dit moment, denk je, de grootste bedreiging voor democratie en rechtsstaat, voor minderheidsgroepen, voor zwakkeren in de samenleving, voor christenen? Welke ideologie denk je dat uiteindelijk op termijn de grootste bedreiging zal zijn? Is dat radicaal rechts gedachtegoed? Wel, met deze definitie zouden we moeten zeggen, de islam is radicaal rechts gedachtegoed. En dan zouden we moeten zien in het document, wil dit consequent zijn, dat vervolgens dit document ook gaat waarschuwen voor de islam. Maar in tegendeel, dat gaan we nergens in dit document tegenkomen. We lezen verder. Het spreken van de kerk. De kerken moeten hierover spreken. Het gaat over radicaal rechts gedachtegoed, hè? Niet over de islam. De kerken moeten hierover spreken. Dat geeft helderheid aan hun leden waar kerk en geloof voor staan. Dit is een steun aan voorgangers en individuele christenen die aarzelen om te spreken of niet goed weten hoe te spreken. Het spreken van de kerken levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat en daarmee aan de vorming van de toekomst van ons land. Als kerken niet spreken en niet ook onderscheidend spreken, dekken kerken onrecht toe en misverstaan ze hun roeping. De Europese en met name de Duitse geschiedenis van de 20e eeuw laat zien dat kerken die te lang zwijgen in politieke crisis mensen buiten en binnen de kerk in de steek laten en ook hun geloofwaardigheid verliezen. Dus we zien hier gelijk al een soort koppeling van dat radicaal rechts gedachtegoed met de nazi's in Duitsland. Maar het nationaal socialisme, lieve mensen, staat qua ideologie heel ver af van christelijk conservatisme of zelfs van cultuurchristendom. Het hele idee van conservatisme is dat de overheid een vrij beperkte rol zou moeten hebben in het leven van de burger. Dat de overheid de dienstknecht van God zou moeten zijn, een rechtvaardigheid zou moeten bewaken in de samenleving, onrecht zou moeten bestraffen, rechtvaardig gedrag zou moeten belonen. Maar verder moet de overheid zich niet te veel bemoeien met het leven van de burgers, met de overtuigingen van de burgers. Er moeten vrijheden zijn van godsdienst, vrijheid van meningsuiting. Er moet vooral ook een vrije markt zijn. De overheid moet niet allerlei privaat eigendom van burgers gaan stelen via belastingen. De overheid moet zich niet te veel bezighouden met het herverdelen van het privé-eigendom van burgers, enzovoorts, enzovoorts. Dat staat op gespannen voet met het nationaal socialisme, wat juist als uitgangspunt had dat de overheid, de staat, een hele grote rol zou moeten hebben op de levens van de burgers. Nationaal socialisme was een totalitaire overtuiging. Christelijk conservatisme is juist het tegenovergestelde. Christenen zijn altijd heel wantrouwig geweest, zeker vanuit de protestants-christelijke en gereformeerde traditie, heel wantrouwig geweest op mensen met macht. En daarom zie je dat overheden gevormd op basis van protestants-christendom, zoals in Nederland honderden jaren het geval is geweest, maar ook in Amerika, in de Verenigde Staten, allerlei checks en balances hadden ingebouwd om te voorkomen dat een overheid te veel macht naar zich toe zou trekken en zou gaan ontsporen in tirannie. Ja, dus dat is een hele andere visie dan het nationaal socialisme uit de 20e eeuw in de Tweede Wereldoorlog van Adolf Hitler. Zijn overtuiging was niet een bijbelschristelijk wereldbeeld. Zijn overtuiging was sociaal darwinisme en uiteindelijk ook de overtuiging dat het Arische ras een beter ras was dan andere rassen. Ja, dus racisme is inderdaad gevaarlijk en onbijbels. Maar er is iets anders aan de hand hier. En dat is dat wat de Raad van Kerken niet onderscheidt, is racisme. Ja, dus het idee dat bepaalde mensen of bepaalde etniciteiten meer waarde hebben dan andere mensen, versus het idee dat bepaalde wereldbeelden of bepaalde religieuze overtuigingen waarachtiger zijn en beter zijn dan anderen. Dus racisme wordt op één hoop gegooid met islamofobie, zoals zij dat dan noemen, of kritiek op de islam of zorgen over wat de ideologie van de islam als effect zou hebben in Nederland. Zij gebruiken in dit document de termen racisme en islamkritiek gebruiken zij op een synonieme manier, bij wijze van spreken. Ze maken geen onderscheid tussen de mensen, de aanhangers van de islam, en de inhoud, het gedachtegoed van de islam. En als je dat niet doet, ja, dan kan bijna niemand dit document serieus nemen. Want dan erken je niet de valide zorgen die christenen hebben over de toekomstige rol van de islam in Nederland als dit verder groeit. Nou, we lezen verder. Maar als we als kerken gaan spreken, komen we voor een dilemma te staan. Een duidelijke veroordeling van radicaal rechtse politici en partijen is helder. Je laat zien waar je voor staat en waar je niet bij wilt horen. Maar er zit ook een keerzijde aan. Zodra je politici en partijen veroordeelt, wordt het gesprek heel moeilijk. De ander is geen gesprekspartner meer en ontmoeting of toenadering wordt vrijwel onmogelijk. Ja, ze schermen nu steeds dus met de term radicaal rechts. Maar op mij komt het over alsof er geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen een gezond christelijk conservatieve kijk op de samenleving, conservatisme, hè, wat je ook zou kunnen zien als rechts, in de zin van dat je de overtuiging rechts kan betekenen sociaal-economisch, dat je zegt, hey, de overheid moet zich niet te veel bemoeien met de vrije markt, de overheid moet niet te veel belastinggeld gaan heffen, maar vooral veel overlaten aan de burgers zelf, de overheid moet zich niet te veel bemoeien met het gezinsleven, met het onderwijs, met de moraliteit van haar burgers. Hè. Dat zijn rechtse ideeën, dat zijn conservatieve ideeën. Het idee dat wij als Nederland honderden jaren lang ons hele waardesysteem en onze moraliteit en ethiek en onze wetgeving hebben gebaseerd op bijbelschristelijke noties en dat je dat graag wilt behouden, dat is conservatisme. Dat betekent niet dat je radicaal rechts of zelfs extreem rechts bent. Maar het lijkt erop dat de opstellers van dit document niet met chirurgische precisie onderscheid maken tussen deze verschillende ideeën. Dus een christelijk bijbels conservatisme versus radicaal rechts, hè, waar eigenlijk nog steeds wel getracht wordt binnen het rechtsstatelijk systeem bepaalde dingen te beïnvloeden, versus extreem rechts, wat op een gegeven moment zegt, wij gaan buiten de democratie om, bijna op een revolutionaire wijze proberen om onze nationale identiteit te preserveren. Hè. Dus extreem rechts, daar zou ik niet achter kunnen staan. Radicaal rechts, dat is denk ik iets waar zij nu heel veel onder scharen, maar dat erkent nog steeds wel democratische structuren. Maar conservatief-christelijk, ja, dat valt niet onder radicaal of extreem rechts. Dit document lijkt even te bepalen voor heel de kerk in Nederland dat christenen nooit rechts zouden kunnen denken. Want zij scharen al heel veel onder radicaal rechts. Maar ik denk dat dat onterecht is. En ik denk zelfs als je een discipel bent van Jezus Christus, dat je veel meer politiek gezien zou moeten staan achter conservatief-christelijke noties. Dat je niet zomaar kunt meegaan met abortuswetgeving in Nederland, met het doden van ongeboren leven. Dat je niet zomaar kunt meegaan in het idee dat de overheid allerlei verantwoordelijkheden naar zich toe zou moeten trekken. En steeds groter moet groeien en steeds meer invloed moet hebben op wat wij als christenen onze kinderen wel of niet mogen onderwijzen. Over wat het huwelijk is, over wat het Bijbels gezin betekent om man of vrouw te zijn. Wat het betekent om vader of moeder te zijn, of dat je wel of niet zou mogen en moeten streven naar het hebben van kinderen, wat je werkethische overwegingen zouden moeten zijn. Hè? Het christelijk wereldbeeld heeft heel veel impact gehad hierop op Nederland. En ik denk dat heel veel christenen zich meer zouden herkennen, bijbels gezien, in conservatief-christelijke waarden dan in linkse ideologie en links-progressieve noties over bijvoorbeeld moraliteit of sociaal-economische uitgangspunten. En we lezen verder. Dat geldt voor aanhangers van radicaal rechtse politici en het geldt ook voor mensen die misschien niet stemmen op radicaal rechtse politici, maar wel deels dezelfde gedachten hebben en enigszins met hen sympathiseren. Deze mensen zijn buiten en binnen de kerken te vinden. Uitsluiting en stigmatisering kunnen ook gevoelens van onrecht versterken. Dat kan weer leiden tot verdere radicalisering. De kerken kunnen zo, zonder dat ze dat willen, bijdragen aan meer polarisatie in de samenleving. Dus als jij christen bent en je maakt je toch wel wat zorgen over de groeiende invloed van islam in Nederland, dan zouden zij dit al een beetje zien als, hè, je hebt deels dezelfde gedachten als radicaal rechtse politici, je sympathiseert enigszins met hen. Lieve raad van kerken, elke christen zou zich zorgen moeten maken over de groeiende rol van de islam in Nederland. Als je dat niet doet, dan heb je je simpelweg niet verdiept in de islam, heb je niet verdiept in de Koran. Ik denk dat zelfs moslims zouden, als je gewoon eerlijk met hun een gesprek voert, aangeven van ja, als de islam groeit in Nederland, dan zullen bepaalde vrijheden die christenen nu hebben, zullen gaan verdwijnen. He, dat zien we overal in de wereld waar de islam dominant wordt. He. Daar zullen christenen volgens de Koran uiteindelijk de jizya moeten betalen, een speciale belasting. Daar zullen allerlei rechten verdwijnen of verminderen. Dus en dat wordt dan hier geschaard al onder, als het ware, deels dezelfde gedachten hebben als radicaal rechts, enigszins met hen sympathiseren. Dat wordt bijna al belabeld als onwenselijk in de christelijke kerk. Ja, dit getuigt van een naïviteit die niet hoort bij een christen. Op deze manier eer je God niet met je hele verstand als je dit soort dingen schrijft. We lezen verder. Uit dit dilemma komen we enigszins doordat we de kerken voorstellen om zich niet primair te richten op partijen en politici, maar vooral een omgang te zoeken met radicaal rechts gedachtegoed. Daarvoor moeten we de huidige ontwikkelingen duiden en daar beginnen we mee in dit stuk. Maar als kerken moeten we vooral ook onze eigen taal blijven spreken. Niet te zeer meegaan in het politieke jargon van het moment, maar in de eerste plaats woorden gebruiken die passen bij het christelijk geloof. Dat roept meteen de vraag op, wat is die taal dan precies? Die vraag is extra urgent omdat christendom in het publieke debat wordt gebruikt voor doelen die weinig met het geloof te maken hebben. Eng nationalistisch, anti-islam, identitair. Termen als joods-christelijke beschaving en cultuurchristendom worden dan alleen gebruikt als identiteitsmarkers. Dat schuurt omdat het niet het christelijk geloof is zoals kerken dat beleven en beleiden. Kijk, en hier komt de aap uit de mouw. Want zojuist heb ik laten zien dat in hun kenmerken van wat zij radicaal rechts gedachtegoed noemen, beschrijven zij één op één de islam. En ze waarschuwen hier voor radicaal rechts gedachtegoed. Maar vervolgens zeggen ze, dat is de aap die uit de mouw komt, dat waar ze eigenlijk voor willen waarschuwen, is het feit dat christendom in het publieke debat wordt gebruikt voor doelen die weinig met het geloof te maken hebben, zoals anti-islam. Ja, maar nu, dit getuigt van een hypocrisie die ik niet makkelijk met woorden kan beschrijven. De islam is dat radicaal rechts gedachtegoed, zoals jullie het definiëren. Maar zodra je daarvoor waarschuwt in het publieke debat, vanuit bijbelse gronden, dan waarschuwen deze mensen voor jou. He, dus dit is met geen pen te beschrijven, deze hypocrisie. En dit is ook niet erend voor God. Door dit soort dingen te doen, door dit te schrijven, door op deze manier dingen te benaderen, eer je God niet met je verstand. Heb je God niet lief met heel je hart, ziel, kracht en verstand, zoals Jezus ons heeft opgeroepen om dat te doen. Ja, ze hebben het hier over termen als joods-christelijke beschaving, cultuurchristendom. Het wordt alleen maar gebruikt als een identiteitsmarker. Ja, maar het christelijk geloof zou ook een identiteitsmarker moeten zijn. Bijbels-christelijk geloof betekent dat alle levensterreinen worden beïnvloed door het feit dat jij discipel bent van Jezus Christus. Dus jij bent niet alleen maar een christelijk individu, maar jij bent een christen die in al zijn levensterreinen tracht Jezus te eren. En dat geldt ook voor je huwelijk, dat geldt ook voor de manier waarop je vader of moeder bent, dat geldt voor je gezinsleven, maar ook voor de manier waarop je kijkt naar het land. Ook naar de manier waarop je kijkt naar de wereld om je heen. En op het moment dat dat dan wordt geïsoleerd van het discipelschap van Jezus Christus, dan vernauw je eigenlijk wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn en om Jezus lief te hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand en zijn geboden op alle levensterreinen te willen volgen. Dus een christen die Jezus wil volgen op alle levensterreinen, wordt eigenlijk hier betiteld als een soort cultuurchristen of iemand die te veel verbinding zoekt tussen zijn persoonlijke overtuiging en geloof in Jezus en zijn leven buiten de kerk. Ja, en dat kan niet. Dit kun je niet doen. Hiermee vernauw je eigenlijk wat het betekent om een christen te zijn, in plaats van dat je waarschuwt voor een soort uitwas daarvan. Want het is geen onterechte uitwas daarvan. Jezus leert dat jouw christelijk geloof invloed heeft op alle levensterreinen en ook op hoe je nadenkt over het land. Ik lees verder. Daarom is het onderscheid tussen christendom als cultuur of erfgoed en christen zijn als het volgen van Jezus belangrijk. Ja, maar dat kun je niet heel ver uit elkaar trekken zoals jullie nu gaan doen. Ik lees verder. Het is de taak van kerken om die taal weer terug te pakken van mensen die haar achteloos of strategisch gebruiken. Het woord discipelschap kan daarbij helpen. Het sluit aan bij verlangens naar houvast en richting, maar is tegelijk kritisch en niet zomaar inzetbaar voor macht of identiteitspolitiek. Nu, ik zal toegeven dat er mensen zijn die het christendom op de verkeerde manier gebruiken voor hun radicaal rechtse politieke overtuigingen. Er kunnen mensen zijn die zeggen, ja, het Westen is gewoon beter. Hè? De blanke mens is de betere mens. En dat heeft te maken ook met dat wij een betere godsdienst hebben, want wij zijn een christelijke cultuur. En dus gaan wij Christus gebruiken voor onze identiteitspolitiek rondom onze white supremacy of zo. Dat kun je hebben. Maar lieve mensen, ik ken zelf persoonlijk niet zoveel mensen die dit echt zo op die manier geloven. Ik ken dit niet. En ik heb de indruk dat zij in dit document veel meer gewoon conservatief denkende christenen proberen te scharen onder dat label van radicaal rechts. En dat is niet een manier om als christen hiermee om te gaan. Dat is niet een goede manier om de dialoog aan te gaan, door misrepresentatie en door termen los te gebruiken om te slaan als knuppel. We lezen verder, maatschappelijke veranderingen. In Nederland en Europa moeten we onze weg zien te vinden in een samenleving die fundamenteel veranderd is. We komen uit een wereld waarin westerse beschaving, christelijk geloof en materiële vooruitgang nauw met elkaar verbonden waren. Dat zorgde voor fundamenten en doelen in het leven, zoals individuele of intergenerationele lotsverbetering, geloof in een betere toekomst in of na dit leven en trots op de westerse beschaving. Banden met familie en buurt waren vanzelfsprekend, al was het maar omdat je daar je welbevinden of zelfs overleven daarvan afhing. Ja, dat klopt. Dus fijn dat dit document dat erkent. Het christelijk geloof heeft enorme zegeningen gebracht in Nederland en in Europa. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen dat zo'n beetje alle materiële, sociaal-economische zegeningen die er zijn geweest in het Westen op de een of andere manier te maken hebben gehad met de werkethiek, de vrije marktideologie, met de staatsopvattingen die voortvloeiden vanuit Calvinistisch en protestants christendom. We lezen verder. Allerlei factoren hebben dit zelfbeeld en dit welbevinden aangetast. Economische zelfstandigheid heeft de afhankelijkheid van anderen verminderd, maar daarmee ook de verbondenheid met anderen. In het leven van veel Nederlanders is het christelijk geloof als zinstichtende factor weggevallen. Aan decennia van economische vooruitgang is voor een groot deel van de bevolking een einde gekomen en het lijkt erop dat komende generaties het eerder slechter dan beter gaan krijgen. Stemmen uit de voormalig gekoloniseerde landen hebben ons zelfbeeld als beschaafde en beschavende natie aangeklaagd. De digitalisering van de samenleving heeft tot nieuw analfabetisme geleid van mensen die slecht kunnen meekomen of zich vervreemd voelen van de samenleving. De klimaatcrisis zorgt voor een verder gevoel van onzekerheid. Daar komt de toegenomen dreiging vanuit Rusland en de VS bij. Wat opvalt in deze alinea is dat dit eigenlijk niet de kern is van de problemen die mensen ervaren. Dit wordt heel vaak op deze manier geframed. Dat eigenlijk de reden dat er conservatief-christelijke denkers zijn, de reden dat er mensen zijn die terug willen naar een Nederland wat meer beïnvloed wordt door christendom, dat het eigenlijk te maken heeft met materiële en sociaal-economische omstandigheden. En ongetwijfeld zal dat voor bepaalde mensen een rol spelen. Maar dit is ook marxistisch gedachtegoed. De economie zien als de reden dat mensen verandering willen of uiteindelijk op zoek gaan naar een soort revolutie. Dat is in wezen niet het geval. Ik denk dat Nederland veel meer te maken heeft met allerlei problemen die het gevolg zijn van het feit dat het christelijk geloof steeds minder invloed heeft op Nederland. Dat is niet een soort bijkomendheid. Nee, dat is de kern van de reden dat er allerlei problemen zijn ontstaan. Ja, en wat nu nog niet aan de orde komt, is natuurlijk de zorg rondom islam. Dat komt bij de volgende alinea. Een veelbesproken factor, ik lees weer verder, is de komst van buitenlanders naar Nederland. In de jaren 60, 70 en 80 waren dat arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije met hun gezinnen. In de afgelopen decennia zijn dat veelal ook werknemers uit andere EU-staten. Voor een kleiner deel zijn dat hoogopgeleide werknemers van buiten de EU en vluchtelingen. Voor mensen aan de onderkant van de samenleving levert de komst van buitenlanders concurrentie op de arbeidsmarkt op. Dus opnieuw gaat het vooral over die sociaal-economische kant ervan. Dus niet nog de islam en de zorgen rondom dat idee van sharia-wetgeving en het idee dat misschien de islam wel eens een probleem zou kunnen vormen voor de democratie en vrijheden van minderheden. Nee, het gaat vooralsnog over de concurrentie op de arbeid en woningmarkten. Voor mensen met een Nederlandse achtergrond, met name in de grotere plaatsen in het land, betekent dat een verandering van de dagelijkse leefomgeving, andere mensen en talen om je heen. De opkomst van de radicale islam heeft wantrouwen richting moslims versterkt. De komst van groepen buitenlanders heeft behalve voordelen, zoals meer arbeidskrachten en een ruimere blik, ook nadelen. Verbinding ervaren of verbinding maken kost meer moeite. Ja, dus de islam wordt eigenlijk hier eventjes met een klein zinnetje afgeserveerd als een soort mineure reden dat mensen zich zorgen maken. Terwijl dit is een van de grootste redenen. Dit is een van de grootste redenen. En wat hier dus wordt gedaan, en dat wordt eigenlijk steeds gedaan, is een heel scherp onderscheid maken tussen de opkomst van de radicale islam en de normale moslims. En ik erken ook dat niet elke moslim terroristische aanslagen pleegt. Maar het feit is wel dat de zorgen groter zijn dan alleen maar de zorgen rondom de zogenaamde radicale islam of mensen die aanslagen plegen. De zorgen van conservatieve christenen rondom de islam zitten veel meer in het feit dat op het moment dat je steeds meer mensen hebt die gewoon geloven in de Koran, dat je niet per se radicale islam nodig hebt om op een gegeven moment te gaan zien dat de vrijheden van minderheden en ook van christenen steeds meer onder druk zullen komen te staan. Omdat dat intrinsiek is aan de ideologie van de islam. En dat kun je omheen draaien, maar dat is gewoon het geval. En nogmaals, ik heb de indruk dat heel veel christenen, heel veel van mijn mede-christenen, die dit soort documenten opstellen, niet de tijd en de moeite hebben genomen om de Koran te lezen. Daar hebben ze simpelweg niet zich in verdiept. En zij denken, vrij naïef, dat de islam vergelijkbaar is met het christelijk geloof en heel makkelijk te harmoniseren is met de westerse democratische waarden. En dat is niet het geval. Die westerse democratische waarden, die zijn als vruchten gegroeid vanuit een bijbels-christelijk wereldbeeld. Maar de radicale islam staat erom bekend dat het juist dat soort vrijheden verwijdert uit een samenleving. En dat is de grotere angst. Het gaat niet alleen om terroristische aanslagen, hè, of de radicale islam. Het gaat om de normale islam, die op een gegeven moment ervoor zorgt dat christenen en joden tweederangs burgers worden en de jizya moeten gaan betalen, om maar een voorbeeld te noemen. Hè. De belasting die voorgeschreven is aan mensen die zich niet bekeren tot islam. Overigens is het ook in Nederland op dit moment al het geval dat moslims die zich tot Jezus willen bekeren, vervolgens hun leven niet zeker zijn. En livestreams worden uitgezet op het moment dat islam of oud-moslims worden gedoopt, omdat ze zich bekeren tot Jezus Christus. Omdat ze vervolgens in hun gemeenschap te maken krijgen met bedreigingen en met grote zorgen. Hè, dus ja, daar heb je niet per se de radicale islam voor nodig. Dat is gewoon de islam. En dat is op dit moment enorm aan het groeien in Nederland. En op het moment dat je daar zorgen over hebt, niet als een extreem rechtsdenker, maar gewoon als een christen die gelooft dat wat mensen geloven invloed heeft op hun persoonlijk leven, op hun gezinsleven, op hun gemeenschap en op het land. Als je daarvoor waarschuwt, ja, dan word je dus hier al gezien als iemand die sympathiseert met radicaal rechts. En dit, lieve mensen, dit is christenen onwaardig. Op deze manier simplistisch denken over toch wel behoorlijk heftige en ernstige problematiek. Ik lees verder. Heimwee. Als reactie op al deze ontwikkelingen is er bij delen van de mensen met een Nederlandse achtergrond een gevoel van onbehagen ontstaan dat zich vertaalt in heimwee naar een wereld waar ze zich meer thuis voelden. We onderkennen ook iets mythisch in visioenen van een verloren gegane gouden eeuw. Op dat heimwee valt flink af te dingen. Zo ideaal was dat verleden niet en zo eensgezind was Nederland nooit. Nederland voerde koloniale oorlogen, vrouwen waren achtergesteld en homoseksuelen werden gediscrimineerd. Ook in het verleden liepen er kloven door de samenleving, waarschijnlijk nog veel diepere. De verschillen tussen arm en rijk waren veel groter. De scheiding van de sociale klassen was veel harder. En de tegenstelling tussen katholieken en protestanten of tussen protestanten onderling waren fors. En de mythische visioenen konden leiden tot fascisme en nazisme met verstrekkende gevolgen. Het is van belang dit alles te onderkennen. Ja, ik onderken dit dus niet. Ik onderken dit niet. Waarom niet? Omdat hier opnieuw wordt gedaan alsof de reformatorische gedachten, de puritijnen, de reformatie en de nadere reformatie, hè, het calvinisme, het protestants christendom in Nederland, alsof dat heeft geleid tot fascisme en nazisme. Nee, lieve schrijvers van dit document. Weet je wat heeft geleid tot fascisme en nazisme? Het darwinisme en het sociaal darwinisme. Hitler was niet beïnvloed door bijbels-christelijk gedachtegoed in zijn overtuigingen. Hitler was beïnvloed door 19e eeuws evolutionair denken vanuit Darwin en de evolutietheorie en het naturalisme, waar ik ook voor waarschuw al heel lang dat je niet op materialisme, naturalisme een goede samenleving kunt gronden. Omdat er geen basis is voor mensenrechten, geen basis voor het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn, geen basis is om tegen racisme in te gaan. Dus fascisme en nazisme was een logisch uitvloeisel van de evolutietheorie en van materialistisch denken. En het idee dat die verschillen er waren tussen arm en rijk, ja, hier zie ik jullie gewoon meegaan met een marxistische manier van problemen en geschiedenis analyseren. En vervolgens denken dat, dat de kloof tussen arm en rijk, hè, dat dat het grote probleem was. En dat dat tegenwoordig allemaal veel beter opgelost is. Hè, het wordt hier gefocust op vrouwen die achtergesteld waren, homoseksuelen die werden gediscrimineerd. Ik herken in dit schrijven meer links-progressieve denkers dan bijbels-christelijke denkers. Ik zie hier niet een duidelijke visie op bijbels-christelijke normen en waarden terugkomen in dit schrijven, in deze alinea. Ja, het idee dat inderdaad de Bijbel aangeeft dat het huwelijk bedoeld is tussen een man en een vrouw, zien zij dat dan als discriminatie? Het inderdaad bijbels idee dat de man de rol heeft in het gezin als hoofd van zijn gezin, is dat dan wat zij zien als vrouwen die worden achtergesteld? Ja, of zien ze misschien het feit dat er verruiming is gekomen van abortuswetgeving in Nederland als een oplossing voor het feit dat vrouwen werden achtergesteld? Wat is dit? Heb ik hier te maken met christenen die dit schrijven? met mensen die de Bijbel serieus nemen, die Jezus willen volgen? Of zijn dit gewoon linkse progressieve denkers die het christendom gebruiken als een soort masker om te dragen? Of een soort saus die ze over dat links progressieve gedachtegoed heen gieten? Ik herken in dit schrijven niet een bijbelschristelijk denken wat oprecht probeert te analyseren wat conservatieve christenen willen geloven en geloven. Nou, we lezen verder. Tegelijkertijd geeft dit heimwee een goede indicatie van enkele positieve waarden waar veel mensen naar verlangen: bezieling en gemeenschap. Voor ons als kerken is het belangrijk om voor ogen te houden dat in dit heimweegevoel, dat zich ook problematisch uit, een verlangen naar positieve waarden zit. Er ligt een taak voor kerken om dit verlangen naar meer gemeenschap te honoreren en daartoe initiatieven te nemen zonder de soms duistere keerzijde daarvan uit het oog te verliezen. Ja. Dus dit document denkt dat het mensen gaat om bezieling en gemeenschap. Ja, kijk, conservatieve christenen die begrijpen dat je niet allerlei van dit soort termen kunt isoleren van de inhoud. Hè? Het gaat niet om een soort anonieme bezieling. Het gaat niet om gemeenschap in algemene zin. Het gaat om christelijke, bijbelse bezieling. Het gaat om Jezus als de weg, de waarheid en het leven volgen in een samenleving. Zijn moraliteit volgen. Hem erkennen als koning der koningen. Niet bezieling in algemene zin, die je maar kan invullen vanuit elke religie. Nee, het gaat om Christus Jezus en zijn Vader erkennen als de God die ooit aan de basis stond voor onze samenleving. Lees maar het plakkaat van Verlating. Lees maar hoe de oorspronkelijke oprichters van Nederland beïnvloed werden door het christelijk geloof in het vormen en starten van dit land bij het onafhankelijk worden van het Spaanse Rijk. We lezen verder. Internationaal. Nederland is niet uniek in deze ontwikkelingen. Hoewel elk land weer anders is, zijn er vergelijkbare ontwikkelingen in de VS, Rusland, Hongarije, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waarneembaar. Ja, dat klopt. In heel veel van die landen zie je dat er steeds meer zorgen zijn rondom de groeiende rol van de islam. Maar dat wordt hier niet genoemd, maar dat is wel wat er in heel veel van die landen op dit moment speelt. Ik lees verder. In de VS leidt dit tot racistische intimidatie door de overheid en uitsluiting van kiezers. Soms leidt dit zelfs tot terreur door de overheid. Ik heb geen idee waar ze het hier over hebben. En ik zou graag bewijzen zien daarvan. Ik zou graag willen weten dan, welke bewijzen hebben zij om aan te geven dat op dit moment de overheid in de Verenigde Staten terrorisme inzet of racistische intimidatie inzet of kiezers uitsluit? Nee, de huidige Amerikaanse overheid is gewoon door democratische verkiezingen verkozen. En ja, dit soort retoriek in dit document zonder enige onderbouwing laat opnieuw zien dat de opstellers daarvan niet trachten de waarheid lief te hebben zoals ze dat zouden moeten doen als christenen. Ik maak me echt zorgen om christenen die op deze manier gewoon los dingen schrijven. Ik lees verder. Het geeft aan wat ook ons voorland kan zijn als we als samenleving onze waarden niet beschermen en niet op een goede manier optreden tegen radicaal rechtse krachten. Internationaal heeft het recente optreden van Rusland en de VS ervoor gezorgd dat de internationale samenleving, die voor een deel altijd op rechtsregels gebaseerd was, vervangen dreigt te worden door een wereld waarin de macht van de sterkste regeert. Het leidt tot geweld, oorlog en mogelijk een ondergang van de westerse beschaving. Ja, maar dit is vrij naïef. Het idee dat de internationale samenleving voor een deel altijd op rechtsregels gebaseerd was. Nee, lieve mensen. De reden dat er stabiliteit was in de wereld is omdat heel veel landen door het christelijk geloof beïnvloed waren en vanuit die gezamenlijke normen en waarden gegrond op het bijbelschristelijk wereldbeeld een stabiliteit gevonden kon worden die het nationalisme oversteeg. En dat is nu verloren aan het gaan en dat brengt instabiliteit in de wereld. Dus wat jullie hier beschrijven als een soort internationale wetgeving, die wetgeving heeft geen validiteit, heeft geen draagkracht, heeft geen legitimiteit op het moment dat het christelijk wereldbeeld niet langer gedragen wordt. Op het moment dat de Verenigde Staten op dit moment constateren dat West-Europa zich steeds meer begint los te maken van een expliciet bijbelschristelijk anker voor hun samenlevingen, verliezen zij het vertrouwen dat wij nog een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. En dat is wat op dit moment heel veel onveiligheid aan het brengen is in de wereld. Ik lees verder. Bedreigt de democratie. Rechtsstaat, democratie en christendom zijn nauw met elkaar vervlochten. Klopt, dat is waar. Ik lees verder. De overtuiging dat in Christus iedereen gelijk is, is een fundamentele overtuiging van het christendom. Dat een gemeenschap gebaseerd moet zijn op recht en rechtvaardigheid is een overtuiging die door het hele Oude en Nieuwe Testament heen loopt. In onze tijd worden deze waarden vormgegeven in het nationale en internationale recht en in een democratische organisatie van een samenleving. Nederlandse kerken zijn daarom terecht zuinig op de democratie en de rechtsstaat. Mocht de Nederlandse overheid antidemocratisch of antirechtsstatelijk optreden, dan dienen de kerken samen met anderen daar krachtig tegen te protesteren. Ja, opstellers van dit document. Ja, Raad van Kerken. wat jullie zeggen klopt. Maar juist daarom moet je als kerk blijven uitdragen dat als Nederland als land haar christelijk culturele wortels lostrekt, dat democratische waarden vanzelf zullen verdwijnen. Dat is het hele punt wat jullie hier missen. Het zijn juist conservatieve christenen, rechtse christenen, die durven uitspreken dat christendom als leidend principe voor een land de basis is voor het bewaren van die democratische waarden. Kijk, dit is het hele punt. Veel mensen in Nederland denken, net als de verloren zoon, uit de gelijkenis van de verloren zoon, hè, de vader, waarvan zijn zoon uiteindelijk zegt, vader, geef mij maar mijn deel van de erfenis en ik wil weg. En hij krijgt dat geld van zijn vader en hij gaat naar een ander land en hij verbrast zijn geld. Dit is wat Nederland is. Nederland heeft God de rug toegekeerd. Al vele decennia geleden nu en in steeds verdergaande mate. En wij denken dat die democratische waarden die voortvloeien vanuit het kapitaal van de vader, van onze God, dat dat nooit op zal gaan. Lieve mensen, dat gaat op. En dat zou de kerk moeten verkondigen. Wij moeten niet doen alsof die democratische waarden te isoleren zijn van haar christelijk-bijbelse wortels en de God van de Bijbel. Maar we moeten erkennen en aangeven dat wij net als de verloren zoon aan het teren zijn op ons laatste geld van de vader. Dat is de realiteit. En als je dat zegt, dan word je dus kennelijk door dit document opnieuw bestempeld als radicaal rechts. Ja, en dit is de wereld op zijn kop, lieve mensen. Dit is precies het tegenovergestelde van wat de kerk zou moeten doen. De kerk zou moeten getuigen tot de overheid en tot de samenleving van Nederland dat we terug moeten naar Jezus Christus, zijn moraliteit, de verbinding met God weer moeten gaan zoeken, dat er een opwekking in Nederland moet gaan komen en dat dat de enige manier is om die democratische waarden te redden op termijn. Maar als je dat roept nu, dan word je dus hier geframed als radicaal rechts. Ja, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig in Nederland, in de kerk. De laatste jaren komt in Nederland een opvatting van democratie in zwang volgens welke de meerderheid haar opvattingen kan opleggen aan minderheden. Dit in tegenstelling tot een tot voor kort algemene opvatting van democratie die uitgaat van grondrechten die minderheden en individuen beschermen. Ja, dat komt voort uit een bijbelschristelijk wereldbeeld, hè? Dat idee dat minderheden en individuen moeten beschermen. Waarom? Omdat elk mens geschapen is naar beeld en gelijkenis van God. Ik lees verder, geloofsgemeenschappen ervaren dat seculiere meerderheden meer invloed willen op lichamelijke gezondheid, opvoeding, onderwijs en geloof, zoals onder andere blijkt uit de voorstellen voor de wet toezicht informeel onderwijs, de voorgestelde maatregelen op het gebied van het burgerschapsonderwijs en de weigering om openbare gebouwen aan religieuze groepen te verhuren. Voor moslims en joden staan de rituele slacht en wellicht in de toekomst ook de jongensbesnijdenis onder druk. Als kerken komen wij op voor het goed recht van alle levensbeschouwelijke organisaties om in vrijheid hun geloof of overtuiging vorm te geven en maatschappelijk een rol te laten spelen. Ja, en dit is als christen jezelf verliezen in postmodern gedachtegoed. Dit idee dat alle religies, alle wereldbeelden, alle overtuigingen gelijkwaardig zijn en in Nederland evenveel recht hebben om invloed te hebben op de samenleving, dat idee is heel typisch Nederlands, maar is absoluut niet bijbels. We kunnen erkennen dat iedereen de vrijheid heeft om zijn overtuigingen vanuit zijn gewetensvrijheid te belijden. Maar we moeten als christenen niet doen alsof al die levensbeschouwingen en wereldbeelden dezelfde vruchten zullen voortbrengen in een samenleving. Sterker nog, je kunt zeker weten dat als de islam een meerderheid vormt in Nederland, dat de democratie volledig zal verdwijnen in Nederland. Dat is een kwestie van tijd. En als je dat niet erkent, dan heb je als christen en als kerk en als land heb je geen immuunsysteem, heb je geen afweersysteem, heb je geen kritische toetsing meer van welke invloed ideeën zal hebben op de samenleving en op de staat en op de overheid. Dus dit eert de waarheid niet, christenen. Op deze manier kijken naar problematiek is te oppervlakkig en ja, is God onterend. Nederlands met een migratieachtergrond, vooral als ze niet oorspronkelijk uit Europa komen, hebben te maken met discriminatie. Tot nu toe hebben veel mensen met een migratieachtergrond geprobeerd om zich aan te passen om zo een plaats in de Nederlandse samenleving te veroveren. Dat is voor een groot deel van de derde en vierde generatie succesvol geweest, maar nu discriminatie en wantrouwen blijven, ontstaat het idee, wat we ook doen, het is nooit genoeg. Het is belangrijk om dit serieus te nemen. Ja, ik ben dus zelf ouderling in een Roemeense kerk. Ik ken heel veel mensen die uit Roemenië komen, die in Nederland wonen en werken. En ik kan je zeggen dat de meeste van de mensen die ik ken vanuit Roemenië, die hier wonen en werken, het over het algemeen goed doen, maar dat ze zich enorm verwonderen over christenen die bijvoorbeeld het gevaar van de islam niet herkennen. En zelfs moslims die naar Nederland komen, die zich bekeren tot het christelijk geloof, die ik spreek, die verwonderen zich over het naïef soort ideatie wat speelt in dit soort documenten, zoals die van de Raad van Kerken, over het gevaar van de islam voor een samenleving. Echt waar. Het is zo oppervlakkig om deze problematiek zo kortaf te behandelen en te doen alsof dit allemaal sociaal-economische zorgen zijn. Dit gaat over staatkundige zorgen voor de toekomst van Nederland, voor mijn kinderen, voor jouw kinderen. We lezen verder. We zien tenslotte de opkomst van een radicaal rechtsgedachtegoed met een mythische dimensie. Strijd en kracht worden verheerlijkt, hardheid geldt als een deugd. Alleen winnen levert respect op en verliezen is beschamend. De ondergang van onze samenleving wordt niet betreurd, maar zal voorafgaan aan de wedergeboorte van de verloren gouden eeuw, gebouwd op de puinhopen van de oude wereld. Ja, ik vind dit een karikatuur. Ik ken helemaal niet zoveel conservatief-christelijke denkers die dit zo zouden beschrijven. Hardheid is een deugd. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde datgene wat we denk ik zien in dit document, namelijk dat soft zijn, zwak zijn, feminien zijn, je vrouwelijk en zachtaardig opstellen, ja, dat iets is wat nu heel typisch is voor de kerk en ook voor dit document van de Raad van Kerken. He, dat de relatie wordt belangrijker gevonden dan de inhoud, waarheid wordt niet gesproken, om de hete brei wordt heen gedraaid. Ja, dat is ook niet christelijk. Hè? Dus we zullen toch een middenweg moeten vinden dat we het kunnen hebben over het gevaar van de islam, het feit dat de islam niet verenigbaar is met op bijbels-christelijke noties gestoelde democratische waarden. Dat mag in dit document niet gezegd worden. Maar het punt is dat eigenlijk datgene wat het meest kwalificeert onder hun definitie van radicaal rechtsgedachtegoed is de islam. Maar daar mogen ze niet tegen waarschuwen. Want als je dat doet, ben je radicaal rechts. Het is heel inconsistent dit. Als kerken verwerpen we de gedachte, ik lees verder, dat de ene mens meer waard is dan de andere. Klopt. Het menselijk geslacht is één. Elke vorm van racisme of groepsbevoordeling is ontoelaatbaar, welke verschillen er ook zijn tussen mensen. We verwerpen radicaal rechtsgedachtegoed dat we omschrijven als gedachtegoed dat antidemocratisch of antirechtsstatelijk is, dat racistisch is en dat masculiniteit verheerlijkt. Ja, het wordt steeds gekker. Het wordt steeds breder. Masculiniteit verheerlijkt. Zou je zeggen dat Jezus masculiniteit verheerlijkte omdat hij 12 mannelijke apostelen uitkoos om zijn kerk te leiden? Zou je zeggen dat Paulus masculiniteit verheerlijkte omdat hij aangaf dat ouderlingen in een gemeente man moeten zijn en man van één vrouw? He, zou je zeggen dat de Bijbel masculiniteit verheerlijkt omdat Mozes een man was en geen vrouw? Zou je zeggen dat God zelf masculiniteit verheerlijkt omdat hij de man aanstelt als hoofd over zijn gezin? Het wordt steeds gekker. Er worden steeds meer labels hier gebruikt door deze Raad van Kerken om eigenlijk gewoon bijbels-christelijke noties te belabelen met een onpopulair maatschappelijk label en vervolgens te kunnen afserveren als radicaal rechts. Dit is echt gevaarlijk hoor, als christenen op deze manier gaan denken en gaan redeneren en gaan communiceren. Dan komt het kopje cultuurchristendom en ik lees. Het christelijk geloof heeft de westerse cultuur diepgaand gevormd. Hoogtepunten van de westerse cultuur, muziek, kathedralen zijn onlosmakelijk verbonden met het christelijk geloof. Ook zaken als gewetensvrijheid, individualisme, gelijkheid en vrijheid zijn voor een groot deel aan het christendom te danken. Ook veel mensen buiten de kerken zijn daar dankbaar voor. Dat is op zich positief te waarderen. Er spreekt een respect voor het christelijk geloof uit. Dankbaarheid en respect buiten de kerken voor hoe het christelijk geloof de westerse samenleving heeft gevormd, maakt het voor de kerken ook makkelijker om gehoord te vinden en begrepen te worden. Bewondering voor het christendom kan ook een eerste stap zijn in de richting van het geloof. Bach doet daar vaak meer mee of meer in dan een catechismus. Maar hoezeer het christendom ook verbonden is met de westerse cultuur, het christelijk geloof viel en valt er nooit mee samen. Dat klopt. De kerk heeft altijd opnieuw geweten dat Gods koninkrijk verder reikt dan de heersende cultuur, hoezeer ze daar ook mee verweven was. Het christelijk geloof is ook niet alleen maar met de westerse cultuur verbonden geweest. Er zijn eeuwen geweest dat de kerk van het oosten, buiten het Romeinse of Byzantijnse Rijk, minstens net zo groot was als de kerk in het westen. Er zijn altijd kerken geweest in Armenië, Egypte, Syrië, Ethiopië en India. Ook in onze dagen is het christendom verbonden geraakt met culturen in Afrika, Latijns-Amerika en China. Migranten brengen die andere vormen van christendom de laatste jaren ook naar ons land. Het christendom in ons land is lang niet altijd maar een westers christendom. Dat klopt. En weet je wat die mensen uit het oosten zeggen? Die Romeinse christenen die naar Nederland komen? Die zeggen, waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig, christenen in Nederland? Waarom doen jullie zo cultuurrelativistisch? Waarom doen jullie alsof de Bijbel waar is voor jullie, maar niet voor de rest van de samenleving? Waarom praten jullie met meel in de mond? Dat is wat christenen uit de rest van de wereld die in Nederland komen zeggen. Beseffen jullie niet, Nederlanders, wat jullie hebben gehad? Beseffen jullie niet dat jullie land een voorbeeld is geweest voor ons land en voor onze christenen in bijvoorbeeld Roemenië? Weten jullie dan niet hoeveel respect en bewondering wij hebben voor het feit dat na de reformatie Nederland honderden jaren beïnvloed is geweest en gezegend is geweest door bijbels-christelijke overtuigingen en waarden? Waarom zijn jullie dat te grabbel aan het gooien? Waar zijn jullie mee bezig, christenen? Dat is wat die mensen zeggen. Dat is wat die mensen zeggen. Precies datgene wat jullie, Raad van Kerken in Nederland, in dit document aan het doen zijn, daar verwonderen die christenen uit andere landen zich nog het meest over. Ik lees verder. Waardering voor de verworvenheden van de westerse christelijke cultuur kan een goede zaak zijn, maar mag niet gebruikt worden om het christelijk geloof in te zetten tegen mensen met een andere achtergrond. Dat kan niet alleen de band tussen broeders en zusters in Christus schaden, maar maakt van het christelijk geloof een afgod. Ongeremde superioriteitsclaims verhinderen ook het moeilijke proces in de kerken om de schaduwzijde van het verbond van het Westen met het christendom onder ogen te zien, zoals christelijk goed praten van antisemitisme en slavernij. Ja, dit getuigt van zo ontzettend weinig kennis van de geschiedenis. Lieve mensen, slavernij heeft in heel de wereld, in de hele menselijke geschiedenis, in alle verschillende religieuze overtuigingen zo'n beetje een rol gespeeld. Slavernij is afgeschaft in het Westen onder invloed van bijbels-christelijke noties. Dat is de enige plek in de wereld waar slavernij is afgeschaft. Weet je waar slavernij overigens enorm geaccepteerd is? In islamitische samenlevingen. In de geschiedenis van de islam. Dus ja, opnieuw denk ik dat je vooral zou moeten waarschuwen voor de invloed van niet-christelijke overtuigingen op Nederland als samenleving. Want als jij een consequente reden wilt hebben om tegen slavernij te blijven zijn, namelijk het idee dat ieder mens geschapen is naar de beeld en gelijkenis van God, en dat het evangelie een impuls geeft om te streven naar vrijheid van mensen die in slavernij zijn, hè, zoals het in de geschiedenis ook heeft geleid tot de afschaffing van slavernij door christenen. Als jij dat wilt beschermen, dan zou je moeten pleiten voor de rol van christendom in het Westen. Nou, dan komt er nog een soort... Gedeelte over hoe kerken trouw blijven aan hun roeping. En dan gaat het vooral over dialoog en dingen met elkaar bespreken. En zij pleiten uiteindelijk voor een soort discipelschap. En in alle eerlijkheid, de discipelschap waarvoor zij pleiten is een discipelschap die heel erg individualistisch is, cultuurrelativistisch. Eigenlijk ben je een soort discipel die zich langzaam steeds meer zou moeten aanleren dat christen zijn betekent postmodern ideeën hebben over relativiteit van waarheid. Dat is, als je dit goed leest, waar het eigenlijk over gaat. Ik lees nog eventjes de laatste alinea's van dit document. We slaan iets over, omdat ik denk dat dat wat minder specifiek interessant is. Hè, er staan allemaal mooie dingen in over discipelschap, waar ik er niet per se oneens mee ben. Alleen ik denk dat ze dat discipelschap veel te veel isoleren van het absoluut gezag van Jezus Christus en een absolute moraliteit die voortvloeit vanuit de Bijbel, die niet alleen maar voor christenen en hun persoonlijk discipelschap betekenis hebben, maar voor de samenleving en de wereld als geheel. Maar dan lees ik verder in de alinea contact tussen christenen met een migratieachtergrond en christenen met Nederlandse achtergrond. En daar staat: een eerste praktische vorm van vorming en dialoog in onze samenleving is het contact tussen christenen met een Nederlandse achtergrond en christenen met migratieachtergrond. Die laatsten zullen vanuit hun ervaringen ieder van ons een spiegel kunnen voorhouden. Ja, exact. Exact. En dat is de spiegel dat zij zich over het algemeen enorm verbazen over dit soort documenten. Over wat jullie hier schrijven, over jullie vrij naïeve, cultuurrelativistische, wereldbeeldrelativistische noties. Jullie onderschatten de invloed die het christendom heeft gehad op het vormen van de westerse samenleving, op het vormen van democratische waarden. Jullie doen alsof je die expliciet christelijke identiteit van Nederland en het Westen, alsof je die kunt loslaten en tegelijkertijd nog steeds die democratische waarden kunt behouden. En dat kan niet. Zoals ik het al eerder zei, dan ben je net als de verloren zoon die denkt dat het geld van zijn vader nooit op zal gaan. Maar het gaat op. Het gaat op. En dat zal het in Nederland ook gaan. Als Nederland zich blijft distancieren van haar christelijke wortels, dan zal zij net als die verloren zoon in een ver land steeds verder wegzakken in immoraliteit, in zonde en uiteindelijk in economisch en sociaal gebrek. Dan zal het leiden tot de vloek over Nederland. En uiteindelijk is de enige manier om terug te komen tot de zegen door als land ook te zeggen: we moeten terugkeren naar het huis van de Vader, we moeten terugkeren naar het christendom, we moeten terugkeren naar de God die ons gezegend heeft, die het anker was voor al die democratische waarden, voor al die ethische waarden die geleid hebben tot het succes voor honderden jaren lang van Nederland. En als je dat niet meer durft te zeggen, ja, dan draag je geen Bijbelse boodschap uit. Dan hou je juist onze samenleving geen spiegel voor. En het zijn nota bene juist de christenen uit Roemenië, uit Oost-Europa, maar ook uit moslimlanden, die ons de spiegel voorhouden en zeggen: waarom schrijft jullie Raad van Kerken dit soort naïeve documenten? Waarom? Waarom zien ze het gevaar van de islam niet? Waarom doen ze alsof het christendom niet de noodzakelijke basis is om het succes van Nederland en het Westen te verklaren? Waarom? Waarom, Raad van Kerken? Waarom praten jullie met meel in de mond? En gaat het alleen maar over polderen, over ontmoeting, over met elkaar praten? Maar durven jullie niet de waarheid te spreken over waar conservatieve christenen zich echt zorgen over maken en worden die maar bestempeld als radicaal rechts en uiteindelijk in het foute hoekje geplaatst, zodat zij inhoudelijk niet langer het debat met jullie hoeven aan te gaan? Voorgangers kunnen elkaar ontmoeten, kerkbesturen kunnen met elkaar in gesprek gaan. Er zijn mogelijkheden voor gezamenlijke zangmiddagen. Ja, laten we dit oplossen met gezamenlijke zangmiddagen. Dat lijkt me de beste weg voorwaarts. Voorgangers uit migrantenkerken kunnen gastvoorganger zijn. Oké, ik ben een voorganger in een migrantenkerk. Ik kan je zeggen dat de mensen in onze kerk meer denken zoals ik hierover denk dan zoals jullie hierover denken. Dit schept allemaal mogelijkheden om verbindingen aan te gaan en elkaars verhalen te horen. Ja, want dat is wat christendom is. Los van de inhoud, los van de waarheid, verbinding met elkaar aangaan. Nee, dit is postmodernisme. Dit is niet christendom. Dit is niet hoe christenen zouden moeten denken over de waarheid. Natuurlijk moeten wij verbinding aangaan met alle mensen. Natuurlijk moeten wij alle mensen, wat ook hun beroep is, wat ook hun huidskleur is, wat ook hun achtergrond is, moeten wij verbinding met hen maken. Maar lieve christenen, wij moeten dat doen om hen de waarheid te prediken, de absolute waarheid. En niet doen alsof die waarheid niet belangrijk is. En alsof ieder wereldbeeld en iedere religie en iedere overtuiging, of dat die nou waar is of leugen, gelijkwaardig is. Als jullie, Raad van Kerken, niet de waarheid durven spreken over het gevaar van de islam, dan kan ik jullie niet serieus nemen. En dan kunnen christenen jullie niet serieus nemen in dit soort documenten. Echt waar. Er moet meer gebeuren dan alleen maar met elkaar zangmiddagen organiseren. Het moet kunnen gaan over de inhoud. Het moet kunnen gaan over het feit dat jullie ziel verkocht hebben aan postmodern denken over waarheid. Interreligieuze dialoog. Kerken kunnen in Nederland niet in hun eentje de democratie behoeden en bewaren. Ja, want dat zou onze grootste taak moeten zijn volgens jullie. De democratie behoeden en bewaren. Wat dacht je van bijbelschristelijke moraliteit en ethiek? Behoeden en bewaren in Nederland? Lijkt mij belangrijker. Wat denk je van mensen wijzen op de noodzaak om ook als land Jezus te erkennen als koning der koningen? En te prediken dat andere overtuigingen die daartegen ingaan niet gelijkwaardig zijn? Wat dacht je daarvan? Ze moeten samenwerken, ik citeer weer, met alle democratische krachten. Speciaal is samenwerking in overleg met andere godsdienen en levensbeschouwelijke groepen van belang, zowel plaatselijk als landelijk. Plaatselijk kan dat in een raad waar veel godsdiensten in vertegenwoordigd zijn, maar ook directe contacten met de lokale moskee kunnen verbondenheid bevorderen. Ja, maar ik denk dat zelfs veel moslims geen respect hebben voor christenen die wel verbinding zoeken, maar niet de verschillen durven benoemen. Ik geloof dat zelfs veel moslims eerder zouden waarderen als je als christenen gewoon zegt, wij geloven dat jullie geloven in een valse leer, in een dwaalleer die uiteindelijk een dwaalleer is weg van het christendom en dat jullie uiteindelijk daardoor zelf in de problemen komen. Dat je ziet dat in alle islamitische landen dat daar allerlei problemen ontstaan, allerlei instabiliteit is, allerlei onvrijheid is, minderheden niet beschermd worden, christenen en joden een belasting zouden moeten betalen volgens de Koran, zich niet kunnen afkeren van de islam. Dat soort dingen wil je niet bespreken. Koffie en thee drinken met moslims in de moskee. Lokale verbondenheid, maar mogen we het niet hebben over de inhoud? Dit is oppervlakkig en het siert een discipel van Jezus Christus niet als die de waarheid niet durft te spreken. En dan lees ik nog één stuitende zin. Landelijk is het van groot belang om met vertegenwoordigers van de islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme goed contact te hebben en samen op te treden in de richting van overheid en samenleving. Ja, daarmee doe je tekort aan de specifieke waarheidsclaims van het christelijk geloof. We kunnen niet in gezamenlijkheid optreden richting de overheid en de samenleving, of maar in zeer beperkte mate. Omdat het punt is, op het moment dat je de moslim eert door zijn boek te lezen, door de Koran te lezen, dan moet je tot de conclusie komen dat christendom en islam niet verenigbaar zijn en niet samen kunnen leiden tot een stabiele, bestendige samenleving. Onmogelijk, het kan niet. En dat heeft niet te maken met de radicale islam of met terrorisme alleen. Dat zijn natuurlijk ook vruchten van de islam. Maar het heeft te maken met de grondovertuigingen van de islam, van de Koran. Het idee dat islam en staat en staatskunde en hun streven naar sharia invoeren, dat zijn geen radicaal islamitische noties. Dat is gewoon wat de islam is. En als je dat niet erkent, dan eer je als christen de waarheid niet. En zelfs moslims zullen je dat zeggen, overigens. Tot slot doen we op basis van dit beleidsstuk de volgende aanbevelingen aan de Nederlandse kerken. Zoek het gesprek in de kerk over de veranderende of de veranderde maatschappelijke situatie en doe dat dialogisch. Spreek de eigen taal van de kerk. Zet in op lange wegen van discipelschap. Ja, dit gaat natuurlijk nergens over. Hè? Dit is steeds wat we doen in Nederland. Heel lang met elkaar praten, maar je komt nergens. Waarom? Omdat de waarheid niet gesproken mag worden. Want dan ben je radicaal rechts, dan ben je extreem. Dus we moeten vooral praten met elkaar in de eigen taal van de kerk, de lange weg van discipelschap. Dit is heel veel praten zonder iets te zeggen. Dat is eigenlijk wat dit is. Draag zorg voor een zorgvuldige inwijding van het christelijk gedachtegoed van nieuwe kerkleden. Ja, dus het lijkt bijna op een soort postmoderne indoctrinatie. Hè? Dus denk vooral niet dat Jezus Christus de koning der koningen is, maar hij is vooral jouw persoonlijke koning en je moet de lange weg van persoonlijk discipelschap gaan. Dingen die natuurlijk voor een deel waar zijn, maar dit lijkt ook op een soort indoctrinatie in een raar soort Nederlands christendom, waarvan heel veel immigranten christenen zullen zeggen, ja, maar wat is dit voor hallucinant idee wat jullie hebben, dat je je geloof kunt scheiden van de manier waarop je als burger en politicus functioneert in je land. Lees verder en treed vanuit ons getuigenis op tegen leden die zich hardnekkig racistisch blijven uiten of zelfs participeren in geweld. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk ook tegen mensen die zich racistisch uiten. Ik ben ook tegen christenen die participeren in geweld. Maar het lijkt erop dat zij doen alsof iedere conservatief christelijke denker die bijvoorbeeld waarschuwt tegen het gevaar van de islam, dat die daaronder te scharen valt en dus bijna in de kerk getuchtigd zou moeten worden omdat hij de waarheid spreekt over die onderwerpen. Ja, dit moet je niet doen als christelijke kerk. Dit is een term als de Raad van Kerken onwaardig. Protesteer krachtig tegen overheidsoptreden dat antidemocratische en of antirechtstatelijk is. Zou je ook krachtig moeten protesteren tegen de islam? Tegen de invloed van islam op Nederland? Wat antidemocratisch en antirechtstatelijk zal blijken? Dat wordt niet benoemd. Preek en bid voor christelijk gedrag. Preek en bid niet tegen mensen en partijen. Bevorder het contact tussen christenen met een migratieachtergrond en met Nederlandse achtergrond. Bevorder de interreligieuze samenwerking, landelijk en plaatselijk. Ja, oké, dat is het einde van dit document. Kijk, ik denk dus dat als je oprecht een christen bent die de Bijbel serieus neemt, die God kent, die de Bijbel heeft gelezen van Genesis tot Openbaring, misschien een aantal keer, die de Koran heeft gelezen, dan kom je niet tot dit soort overtuigingen. Dit is niet een Bijbelse overtuiging. Dit is niet een Bijbelse visie op waarheid, op ethiek, op moraliteit. Dit is postmodern relativisme, moreel relativisme. Dit is een onderschatten van de grote vormende invloed die het Bijbels-christelijk wereldbeeld heeft gehad op de vorming van Nederland, op de vorming van onze rechtsstaat, op de vorming van wat is een terechte rol van de overheid en wat wordt op een gegeven moment een te grote rol van de overheid of wat is een te kleine rol van de overheid? Wat is de te respecteren autonomie die een gezin en een familie zou moeten hebben? Wat is het recht van ieder individu om zijn mening en zijn persoonlijke gewetensvrijheid te hebben? Waarom zouden we elkaar niet zomaar moeten doden op de straten? Allemaal van dit soort overtuigingen. Waarom zou er zoiets moeten zijn als privé-eigendom? Al deze overtuigingen die in Nederland gemeengoed zijn geworden, zijn dat geworden op basis van bijbels-christelijke noties. En dat moeten we blijven zeggen. En op het moment als christenen dat zeggen en vervolgens worden gelabeld als radicaal rechts, en op het moment dat we waarschuwen voor de invloed die islam zou hebben op Nederland, dat je eigenlijk geen voorbeeld kunt geven van een land waar de islam in de meerderheid is, waar minderheden zoals christenen echt nog goed beschermd zullen worden en een gelijkwaardige positie hebben om hun geloof te belijden. Als we dat niet meer mogen zeggen, omdat we vervolgens radicaal rechts worden genoemd of sympathiseren met radicaal rechts en we dan volgens de Raad van Kerken bijna een soort kerkelijke tuchtsituatie kunnen gaan tegenkomen dat het gesprek met ons wordt aangegaan. Lieve mensen, dit is Jezus Christus onwaardig. Dit is niet Bijbels christendom. En ik zou eigenlijk de Raad van Kerken een spiegel willen voorhouden. En ik denk dat heel veel migrantenchristenen met mij dat zouden doen. Zoals ik zei, ik ben al vele jaren een van de ouderlingen in een Roemeense kerk. En ik heb veel contact ook met christenen die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. En ik denk dat heel veel van die christenen uit andere landen en ook uit moslimlanden zullen zeggen, Raad van Kerken, jullie zijn ontzettend naïef door dit soort documenten op te stellen. Jullie hebben geen idee hoe sterk beïnvloed je bent door postmoderne, liberale, progressieve waarden die niks te maken hebben met Bijbels christendom. Nederland is, zoals ik zei, zoals de verloren zoon, die zijn vaderlijk huis de rug heeft toegekeerd. Die heeft gezegd, geef mij het geld en ik wil ergens anders gaan wonen. Ik kies voor autonomie. Maar het is een kwestie van tijd voordat de zegen, voordat het geld van de vader, wat die jongste zoon heeft meegekregen opraakt. En dan zul je zien dat Nederland als samenleving steeds meer desintegreert, omdat het geen anker meer heeft. Wat wij als kerk, wat wij als raad van kerken, en dan heb ik het even over alle kerken in Nederland, wat wij zouden moeten zeggen is: Nederland, keer terug naar je wortels. Keer terug naar bijbels-christelijke overtuigingen. Want alleen daar ligt de zegen. Ga terug naar het vaderlijk huis. En God zal Nederland ontvangen als we terugkeren. Maar niet als we vasthouden aan dit soort naïeve postmoderne overtuigingen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze analyse van dit document van de Raad van Kerken. En ik hoop dat het hen ook aan het denken zet dat dit document, denk ik, ondanks dat er best wel een aantal mooie dingen in zit hoor, maar dat het te eenzijdig is en te weinig erkenning geeft aan de belangrijke rol die christendom heeft gehad en in de toekomst ook zou moeten hebben in Nederland. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer. Let's open up that Bible and go bar for bar. Romans 5:8 and Ephesians 4. Go get Luke 15. If you feel like God hates you, get them verses and go read. If you're feeling like you're blind, then the world gon' help you see. You can't say Jesus hated sinners. Why did they go eat?